Goedemiddag, gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn via de techniek. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat ons voor student A.S. de Jong uit Apeldoorn. De schriftlezing voor vanmiddag is uit 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7. En het thema van de preek luidt: ik zal er zijn, ook dan. Dan mededeling namens de kerkraad. Er worden 2 collecten gehouden voor de slotzang. De eerste collect is voor de kerk. De tweede collect is voor de kerkelijke kassen, met name evangelisatie. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van Psalm 89, vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. En hij laat nooit los het werk dat zijn hand begon. Amen. We vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 95, vers 1. We zingen nu Psalm 95, vers 1. We willen samen ons geloof belijden. In antwoord op de geloofsbelijdenis zingen wij samen Psalm 146, de versen 4, 5 en 8. Dus na de geloofsbelijdenis Psalm 146, de versen 4, 5 en 8. We belijden ons geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. Weer de opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. zoeken samen de Heer op in gebed om hem te vragen om zijn zegen over deze dienst. Grote God, liefdevolle Vader. Vanmiddag zijn wij hier opnieuw bij elkaar omdat u ons bij elkaar brengt. We zijn hier vanmiddag om u te ontmoeten. Om te horen naar uw stem. Om u te leren kennen. En u weet, Heere, hoe wij hier bij elkaar zijn. U kent ons en ieder van ons. U weet wat ons bezighoudt vandaag. Wat ons bezighield de afgelopen week. Waar onze gedachten misschien naartoe gaan. Misschien zijn we helemaal gericht op de komende ontmoeting met u. Zien wij vol verlangen uit naar wat u ons te zeggen heeft. Maar misschien zijn onze gedachten ook weer elders. Misschien zijn we nog vol van de mooie dingen die we hebben meegemaakt de afgelopen week. Dingen waar we met plezier naar terugkijken. Misschien gaan onze gedachten juist uit naar die vervelende, naar die moeilijke momenten van deze week. Momenten van eenzaamheid. Momenten van tegenslag. Van pijn. En misschien gaan onze gedachten overal en nergens heen. Maar u kent ons, Heere. U weet wat ons bezighoudt. En al die dingen die ons bezighouden, die ja, brengen we voor uw aangezicht. Die leggen we voor u neer. Heere, wilt u aanwezig zijn in onze levens? Wilt u koning zijn in onze levens? Wilt u geven dat ja, wat ons bezighoudt, wilt u geven dat u dat ook in uw hand heeft? Zodat wij onze aandacht nu, het komende uur, volledig op u mogen richten. Heren, wij bidden u voor de wereld om ons heen. Deze wereld die zoveel ja, onrecht kent. Zoveel lijden kent. We brengen in het bijzonder de situatie in Thailand bij u. Heren, wilt u er zijn nu de reddingsoperatie bij die jongens in die grot in gang is gezet? Wilt u iedereen die daar een taak heeft bewaren en wilt u geven, wilt u zorgen voor een goede afloop? Wilt u zijn op de plaatsen waar zoveel ja, geweld, oorlog en onrecht is? Wilt u daar uw gezag en uw macht doen gelden? Wilt u daar koning zijn? Dat u ook daar trouw zijn aan de wereld die u geschapen heeft. We bidden u ook voor het land waar wij in wonen, voor Nederland. Geef een ieder die een belangrijke regerende taak heeft wat hij of zij nodig heeft. Wilt u zo geven dat in dit land zichtbaar mag worden wie u bent? Dat ook hier in ons land uw koninkrijk zichtbaar mag worden. We bidden u voor de dienst die voor ons ligt. We bidden u om uw zegen als uw woord zo meteen opengaat. Heilige Geest, wilt u daar werken? Wilt u daar zorgen dat ja, wij mogen verstaan wat er gezegd wordt? Dat wij mogen begrijpen wat er gezegd wordt. En dat wij zelf mogen zien wie u bent, onze Heere, onze God. Help ons in alle taken die we hebben. Help ons in het zingen, in de gebeden, in het luisteren, in het spreken. En wilt u geven, wilt u zelf geven, Heer, dat deze dienst tot eer mag zijn van uw grote naam. Alles leggen we zo voor u neer. En vragen we in Jezus' naam. Amen. Vanmiddag luisteren we naar Gods woord in 2 Koningen 6. We lezen met elkaar 2 Koningen 6, de versen 1 tot 7. En dan na de schriftlezing zingen wij samen Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. En deze drie versen van Psalm 8 die zingen we in voorbereiding op de preek. In de preek krijgen die nog een kleine bescheiden plaats. Maar nu eerst 2 Koningen 6, vers 1 tot 7. De leerling profeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: ga maar. En een van hen zei: gaat u toch alsjeblieft mee met uw dienaren? En hij zei: ik ga zelf mee. Zo ging hij met hem mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde, toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. En hij schreeuwde het uit: ach, mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei: haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. In antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 23, de versen 1 tot en met 3. Dus na de verkondiging, Psalm 23, de versen 1 tot en met 3. Het thema van de verkondiging is: ik zal er zijn, ook dan. In de kerk gaat het over grote, allesbepalende dingen. Het gaat over God die de mens opzoekt. Het gaat over Jezus Christus die de zonde draagt van de hele wereld. En het gaat over de Heilige Geest die uitgestort wordt met Pinksteren. Stuk voor stuk momenten in onze wereldgeschiedenis die onze wereld voorgoed hebben veranderd. De Bijbel staat vol met grote gebeurtenissen. Het gaat over koningen die oorlog voeren. Het gaat over profeten die mensen genezen of mensen uit de dood opwekken. Stuk voor stuk grote dingen waarin God aan het werk is. En daarom, juist daarom, kan soms de gedachte in je hoofd opkomen. We hebben net gezongen. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Wat is de mensenzoon dat u hem zoveel liefde schenkt? Heeft God, die met zulke grote dingen bezig is, heeft die God wel tijd en aandacht voor mij? Voor mijn leven? Ik ga naar school. Als je thuis komt van school, ga je even een spelletje spelen achter je computer. Je gaat sporten, je spreekt met je vrienden af. En vlak voordat je naar bed gaat, maak je nog even snel je huiswerk voor de volgende dag. En de volgende dag begint het allemaal weer van vooraf aan. Heeft God wel aandacht voor jouw dagelijkse normale leven? Of is hij alleen maar bezig met die grote dingen die we in de Bijbel tegenkomen? De Bijbel staat vol met grote gebeurtenissen met ingrijpende gevolgen. Maar te midden van al die grote gebeurtenissen komen we ineens deze geschiedenis tegen. 2 Koningen 6, vers 1 tot 7. Een geschiedenis die zo gegrepen is uit het leven van alle dag. De geschiedenis gaat over een profetengemeenschap in Jericho. In die tijd in Israël waren er meerdere profetengemeenschappen. Er was er dus één in Jericho, maar ook eentje in Bethel en eentje in Gilgal. En deze gemeenschappen die waren ontstaan rondom Elia en Elisa. Twee godsmannen, twee profeten van de Heer. Elia en Elisa, ze onderwezen de leerlingprofeten. En de leerlingprofeten die... ja, op hun beurt brachten zij Gods boodschap bij Israël. De profetengemeenschappen kan je dus zien als de theologieopleidingen van die tijd in Israël. En Elisa, wie is Elisa? Elisa wordt in vers 6 van onze geschiedenis een man Gods genoemd. Nou, een man Gods, dat is een ander woord voor profeet. Maar er is één groot verschil. In 1 Koningen en 2 Koningen komen heel veel mensen tegen die profeet worden genoemd. Die leerling profeet worden genoemd. Maar alleen Elia en Elisa, dat zijn mannen Gods, godsmannen. Elisa heeft een bijzondere plaats. Hij is door de Heere aangesteld en gezalfd. Hij is de man Gods door wie de Heere spreekt. Als de koningen van Israël willen weten wat de Heere hen te zeggen heeft, dan zoeken zij Elisa op. Elisa is de man Gods in wie God aan het werk is. Hij verricht allerlei wonderen. In de gedeeltes hiervoor, in 2 Koning 4, 2 Koning 5, zien wij hoe Elisa van een klein beetje voedsel genoeg voedsel maakt om een grote groep leerlingprofeten te voeden. En even verderop in 2 Koningen zien we hoe Elisa een jongetje uit de dood opwekt. In Elisa is God aan het werk. Wat is er aan de hand in de geschiedenis? Het verblijf waar de leerlingprofeten samen met Elisa wonen, dat is te klein geworden voor de groep. En daar begint de geschiedenis mee. De leerlingprofeten, ze hebben het plan opgevat om naar de Jordaan te gaan, waar heel veel bomen waren. Om daar die bomen te kappen en om van dat hout wat ze dan als het ware krijgen, om daar een nieuw verblijf van te bouwen. En Elisa geeft zijn toestemming en op aandringen van een van de leerlingprofeten belooft hij en gaat hij zelf ook mee. En er is niet zoveel bijzonders aan deze situatie. Ook vandaag de dag gebeurt zoiets heel vaak. Als een kerk te groot wordt of juist te klein, dan gaan we op zoek naar een nieuw gebouw. Als het goed gaat met je bedrijf, op een gegeven moment zoek je dan een nieuw kantoor op, waar meer mensen in aan het werk kunnen. En als er in een gezin een paar kinderen zijn geboren, dan wordt het flatje ingeruild voor een gezinswoning. Nou, zo ook hier in 2 Koningen 6. Het is een alledaags gebeuren, zo gegrepen uit het normale dagelijkse leven. Elisa en de leerlingprofeten, ze gaan naar de Jordaan toe. Ze kappen daar de bomen om en alles lijkt gewoon goed te gaan. Maar dan, terwijl ze zo bezig zijn, slaat het noodlot toe. Een van de leerlingprofeten wil net in een boom hakken en dan schiet van zijn bel het ijzer los. En met een boogje vliegt het zo de Jordaan in en het zinkt naar de bodem toe. Een bedrijfsongeval. En de leerlingprofeet, hij is helemaal overstuur. Ach, mijn heer, hij zit met zijn handen in zijn haar. U moet weten, in die tijd kon je een bel niet zomaar voor 30 euro bij de karwei halen. In de ijzertijd waren ijzeren werktuigen. Ze kostten heel veel tijd en heel veel moeite om te maken en ze waren daarom ook erg duur. IJzererts dat smelt bij hoge temperaturen. En daarom kostte het heel veel tijd en heel veel brandstof voordat er van ijzererts ijzer gemaakt kon worden. Je zou het verliezen van een bel in die tijd kunnen vergelijken met het totaal losrijden van je auto. Een nieuwe auto heb je ook niet zomaar gekocht. En de profeet zit dus best wel in de problemen, want die bel die was niet van hemzelf. Hij had de bel geleend van een ander. Misschien heb jij dat ook wel eens gedaan. Je hebt iets geleend van een ander, van je broer, van je vriendin. Je hebt een boek geleend van je zus. Maar ja, je bent het kwijtgeraakt en je kan het niet meer teruggeven. Je hebt die fiets geleend van je vriend. Maar de fiets is kapot gegaan. En je komt aanzetten met zo'n kapotte fiets. Dat is best wel vervelend. Als je iets leent van een ander, dan is het heel naar als je dat niet terug kan geven. Nou, zo is dat ook voor deze leerlingprofeet. Het is heel vervelend voor hem dat hij het kwijt is. Maar het is ook nog meer dan vervelend. Hij kan natuurlijk niet alleen met die stil zonder dat ijzeren gedeelte bij degene aankomen van wie hij de bel geleend heeft. Volgens de wet, dat komen we tegen in Deuteronomium, is hij verplicht om een nieuwe bel te geven aan die persoon van wie hij de bel geleend heeft. Maar ja, bijlen waren duur. En zoveel geld heeft die leerlingprofeet niet. Dus de leerlingprofeet heeft geen flauw idee wat hij moet doen. Ach, mijn heer. Op dit moment dat het de leerlingprofeet tegenzit, zoekt hij Elisa op. Hij richt zich tot Elisa. En Elisa gaat over tot actie. Hij vraagt de leerlingprofeet, waar is dat ijzer gevallen? In de Jordaan. De leerlingprofeet, hij wijst het aan. En dan snijdt Elisa van de boom een tak af. Die tak gooit hij in het water en het ijzer komt naar boven drijven. Dat is bijzonder. Hoe is dat precies gebeurd? Kon Elisa met die tak net onder het ijzer komen en kon die het zo naar het oppervlakte van het water brengen? Of zakte het hout naar de bodem en kwam het ijzer naar boven drijven, een soort plaatsvervanging? Ja, we weten het niet. Het staat niet in het gedeelte en eigenlijk is het ook niet belangrijk. Wat hier belangrijk is, is dat de Heere, de leerlingprofeet, te hulp komt. Maar in kort, de geschiedenis. Een normale, alledaagse geschiedenis met een bijzonder einde. Het gaat in deze geschiedenis niet over Gods grote helsdaden. Het gaat in deze geschiedenis niet over zonde. Over de wet van God, over oordeel. Het gaat in deze geschiedenis niet zoals vanochtend over geloof, over genade, over vertrouwen. Het voortbestaan van Israël staat niet op het spel. Het is geen situatie op leven en dood. Nee, het is gewoon een normale geschiedenis waarin het gaat over het welzijn van deze leerlingprofeet. Er staat niet gigantisch veel op het spel. Kenden jullie deze geschiedenis? Het is niet de bekendste geschiedenis die je tegenkomt in de Bijbel. De geschiedenis hiervoor over Naaman, over de melaatse Naaman, dat is veel bekender. Dat is ook een verhaal dat kinderen veel eerder leren. Maar ook deze geschiedenis staat in de Bijbel. En misschien vraag je je wel af, waarom? Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? En wat heeft deze geschiedenis mij te zeggen? Wat wil God tot mij zeggen door deze geschiedenis heen? Nou, dat is een goede vraag om te stellen. En voor een antwoord op die vraag moeten we beginnen bij vers 3. Bij de vraag die we daar zien van de leerlingprofeet. De leerlingprofeet stelt de vraag aan Elisa. Gaat u toch alsjeblieft mee met uw dienaar? En die vraag is belangrijk voor dit gedeelte. Waarom wil de leerlingprofeet dat Elisa meegaat? Was Elisa zijn goede houthakker? Was Elisa zijn goede timmerman? Het zou kunnen. Maar dat is niet de reden. De leerlingprofeet wil Elisa mee hebben omdat Elisa de man Gods is. In Elisa is God zelf aanwezig. Dus wanneer de leerlingprofeet aan Elisa vraagt om mee te gaan, vraagt hij eigenlijk aan de Heere om mee te gaan. Die vraag, die korte vraag, is zo bepalend in dit gedeelte. Omdat de leerlingprofeet Elisa vroeg om mee te gaan, ging hij mee. En daarom was Elisa er toen die tegenslag kwam. En daarom kwam de Heere, de leerlingprofeet, te hulp. En in deze man Gods, in Elisa, zien we iets van Jezus Christus. In de man Gods, in Elisa, is God aanwezig. Maar nog meer in Jezus Christus. In Emmanuel is God met ons. De leerlingprofeet, hij wilde dat God meeging. En daarom moest hij Elisa meevragen. Maar nu, in onze tijd, is dat anders. Als u wilt dat God meegaat, bijvoorbeeld met een oudere reis, dan is het niet per se nodig dat de dominee meegaat. Ook zonder dominee wil God aanwezig zijn. Als je God vraagt om met je mee te gaan naar dat feestje van die klasgenoot, dan hoef je niet per se een ouderling mee te nemen. Ook zonder ouderling wil God aanwezig zijn. Nee, nu, in onze tijd, sinds de komst van de Heer Jezus, moet je bij Jezus zijn als je God zoekt. Als Jezus aanwezig is in je leven, dan is God aanwezig. Als de Heer Jezus met je meegaat, dan gaat God met je mee. Dan vraag aan de Heer Jezus of hij met je mee wil gaan. En hij zal er zijn met zijn zegenrijke nabijheid in de alledaagse dingen. Aan het begin van de preek ging het over de grote daden Gods. Over de grote dingen die God doet. Nou, het grootste wat God heeft gedaan voor ons, voor u, voor jou, voor mij, is dat hij zijn zoon heeft laten sterven. zodat wij, als wij geloven, het leven hebben. Nou, omdat God dat grote voor jou heeft gedaan, mag je er ook op vertrouwen dat hij de kleine dingen voor jou zal doen. Die God, die u en jou in Jezus Christus het eeuwige leven geeft, die zal er ook zijn in dat kleine aardse bestaan van je. In de kleine normale dingen die je meemaakt. En er hoeven geen grote ernstige dingen te gebeuren voordat God je opmerkt. Het is niet zo dat de Heere tegen je zegt van kom later maar terug als het wat erger is. Als je tegenslag dit niveau heeft bereikt. Ik ben nu even druk met de situatie in het Midden-Oosten. Armoede in Afrika, de situatie in Thailand. Nee, kom later maar terug als het wat ernstiger is. Nee, geen situatie is te klein om hem bij de Heer Jezus te brengen. Als je Jezus vraagt om met je mee te gaan, dan zal hij er zijn. In de grote dingen, maar ook in de kleine dingen. Ook in die weken die zo normaal lijken, waar niks bijzonders gebeurt. Ook dan wil hij aanwezig zijn. Maar hoe zit dat precies? Betekent dat dan dat net als bij deze leerlingprofeet al onze problemen gewoon opgelost worden? Betekent dat dan dat je net als deze leerlingprofeet maar om hulp hoeft te vragen en Jezus lost alles in je leven op? Nou, ik denk dat er vanmiddag genoeg mensen in de kerk zitten die weten dat het niet zo werkt. Misschien weet u maar al te goed dat een leven waarin de Heer Jezus aanwezig is, ook moeilijke momenten heeft. Ook momenten heeft van pijn, van verdriet, van tegenslag. Nou, hoe is de aanwezigheid van de Heer Jezus op die momenten dan toch een zegen? De nabijheid van de Heer Jezus is hoopgevend en troostend. Troostend omdat u mag weten dat u er niet alleen voor staat. Maar dat de Heer Jezus u ziet op die moeilijke momenten. En hoopgevend omdat u mag weten dat uw pijn, verdriet, het moeilijke wat u meemaakt, dat het niet het einde is. Maar dat Jezus groter is, Jezus sterker is dan wat je meemaakt. De Heer Jezus is er niet alleen maar op de moeilijke momenten. Hij is niet maar een probleemoplosser die eventjes komt helpen. Die even uw probleem komt oplossen en dan weer verder gaat. Nee, de Heer Jezus wil er zijn op alle momenten van uw leven. De aanwezigheid van Jezus is niet alleen een zegen op momenten van tegenslag. Maar ook op mooie momenten. Ook op momenten dat er niet zoveel bijzonders gebeurt. Je zou de aanwezigheid van de Heer Jezus kunnen vergelijken met het dragen van een bril. Mensen die net als ik bijziend zijn, dus in de verte niet zo ver kunnen kijken of niet zo goed kunnen kijken, die zullen de situatie waarschijnlijk wel herkennen. Als je bij de opticien komt en weer een bril krijgt die precies op sterkte is, ja, dan valt je mond bijna open van hoe scherp, hoe duidelijk de wereld om je heen is. Dan ziet de wereld er helemaal HD uit. Nou, zo is het ook met de aanwezigheid van de Heer Jezus in jouw leven. Als Jezus aanwezig is, dan ga je de dingen scherper zien. Duidelijker zien. Je gaat zien wat echt belangrijk is. Wat er echt toe doet. En dat geldt voor de moeilijke momenten zoals hier, 2 Koning 6. Maar dat geldt ook voor de mooie momenten. Ook op de momenten dat er niet zoveel bijzonders gebeurt. Op moeilijke momenten is hij nabij. En je ziet dat pijn en verdriet niet het einde zijn. Ook op mooie momenten zal de Heer Jezus er zijn. En dat zien we bijvoorbeeld in de Bijbel bij de bruiloft in Kana. Er is daar een bruiloft aan de gang. Maar op een gegeven moment dan raakt de wijn op. En ja, een bruiloft zonder wijn, dat is niet zo'n vrolijke bruiloft. Maar dan worden er vaten gevuld met water en de Heer Jezus verandert het water in die vaten in wijn. Jezus brengt op die bruiloft vreugde voor de mensen die er zijn. Zijn aanwezigheid brengt blijdschap met zich mee. En zo mogen wij ook dat ook in onze leven zien. Als Jezus er is, dan brengt dat blijdschap met zich mee. En mooie momenten zijn niet meer momenten waar je alles uit moet halen, die je steeds maar op moet zoeken. Maar mooie momenten mag je dankbaar ontvangen uit Gods hand. Jezus leert je hoe je mag genieten van mooie momenten. En op dagen waarop alles zijn gangetje lijkt te gaan, ook dan zal Jezus er zijn. Als alle dagen op elkaar beginnen te lijken en u zich afvraagt, waar doe ik het nou voor? Wat is nou de betekenis van mijn leven? En dan laat hij u zien wat zijn plan is met u. Misschien wel juist in die baan waar je zo weinig voldoening in vindt. De Heer Jezus wil je laten zien hoe je hem mag dienen. In de lessen die je volgt. In het huiswerk dat je maakt. In de sport die je doet. In de vriendengroep die je hebt. De Heer Jezus laat je leven scherper zien. Hij geeft richting en hij geeft betekenis aan jouw normale leven. Er ligt een nieuwe week voor ons. Stelt u dezelfde vragen als die leerlingprofeet. Begint u deze week met de vraag aan de Heer Jezus. Heere, ga met mij mee. En dat is een simpele vraag. Dat is een korte vraag. Maar die vraag is zo belangrijk. Denk niet bij jezelf van het doet er niet toe of ik dat vraag of niet. Hij is toch wel aanwezig. Nee, begin je week, begin je dag, begin nieuwe activiteiten met de vraag aan Jezus of hij aanwezig wil zijn. Neem daar de tijd voor. Het gebed op zulke momenten, aan het begin van iets nieuws, dat is zo belangrijk. Zoek hem, zoek de Heer Jezus in Bijbel lezen en gebed. Juist aan het begin van een nieuwe dag. Het is natuurlijk zo dat je ochtendmensen hebt en avondmensen hebt. Niet voor iedereen is het even makkelijk om 's ochtends een half uur stille tijd te nemen. Dat is begrijpelijk. Maar juist 's ochtends is het goed om even, een minuutje. Zelfs dat is niet nodig. Even de tijd te nemen om Jezus op te zoeken. En om hem te vragen of hij aanwezig wil zijn in jouw leven. Zoek de Heer Jezus aan het begin van nieuwe dingen. Zoek de Heer Jezus als u zo meteen op vakantie gaat. Vraag hem om met je mee te gaan en hij zal er zijn. Hij zal er zijn als u lekker van de zon aan het genieten bent. Maar hij zal er ook zijn als de tent onderloopt met regenwater. Vraag de Heer Jezus om met je mee te gaan zo meteen in het nieuwe jaar als je met een nieuwe studie begint. Hij zal er dan zijn als je afvraagt van heb ik wel de goede keuze gemaakt? Is dit wel de weg die ik moet gaan? Maar zal er ook zijn als je nieuwe vrienden maakt? Als je geniet van je tijd bij een studentenvereniging? Vraag Jezus om met je mee te gaan en hij zal er zijn op mooie, moeilijke en normale momenten. En maak dan vervolgens ook op die momenten zelf bekend aan Jezus wat je bezighoudt. Maak hem bekend als het moeilijk gaat. Maak het hem bekend als je vreugde ervaart in de dingen die er gebeuren. Vertel het hem. Dat zien we gebeuren in deze geschiedenis. De leerlingprofeet vroeg aan Elisa om mee te gaan. En vervolgens toen het fout ging, maakte de leerlingprofeet ook zijn moeite, zijn nood bekend aan Elisa. En in Elisa kwam God hem te hulp. Dan doe dat. Op momenten dat het niet zo goed gaat. Maak het bekend aan de Heer Jezus. Vertel de Heer Jezus wat je bezighoudt. Bijvoorbeeld als je zenuwachtig bent. Omdat je over een paar minuten een presentatie moet geven. Je hebt geen idee van hoe moet ik dat doen. En je hebt een beetje trillende handjes. Dan breng je onrust bij de Heer Jezus. En hij zal er zijn met zijn rustgevende nabijheid. Of als het niet zo lekker gaat op je werk. Als u geen idee heeft hoe de dingen moeten gebeuren. Dan breng die onrust, breng die onduidelijkheid bij de Heer Jezus. En hij zal er zijn met zijn krachtgevende nabijheid. Een schietgebedje, enkele woorden, dat is op dat moment genoeg. Heer Jezus, ik heb het nu moeilijk, maar wilt u er zijn? Dat is genoeg op dat moment. De leerlingprofeet, in dit gedeelte in vers 5, hij hoeft maar een paar dingen te zeggen en Elisa komt hem te hulp. Nog minder hoeven wij te zeggen voordat de Heer Jezus ons te hulp komt. En zo mogen we de week ingaan die voor ons ligt. In vertrouwen dat de Heer Jezus met ons meegaat. Als u dingen te wachten staan waar u tegenop ziet. Dan zal de Heer Jezus er zijn met zijn troostende en hoopgevende nabijheid. Als er dingen zijn waar je naar uitziet. Ook dan zal Jezus er zijn met zijn vreugdegevende nabijheid. En als deze week zal zijn zoals al de andere weken en er niks bijzonders gaat gebeuren, ook dan zal Jezus er zijn om betekenis en richting aan je leven te geven. We mogen de week ingaan vertrouwend op de belofte die Jezus doet aan ons, aan u en aan jou. Ik ben met je, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Amen. We danken samen de Heer voor deze dienst en bidden hem voor de week die voor ons ligt. Heere, onze God, wat een wonder is het. Dat u, de grote God, die zulke machtige, grote dingen doet, ook oog heeft voor de kleine dingen in onze levens. We mochten het zien vanmiddag dat u deze leerlingprofeet bijstond en hielp op dat moment dat hij het moeilijk had. En dat zijn tegenslag niet te klein was voor u. En zo mogen wij dat ook weten. Dat wat wij ook meemaken in onze levens, dat u er wilt zijn, dat u God wilt zijn in onze levens. Wat een wonder is het, Heer Jezus, dat u met ons mee wilt gaan. Waar we ook zijn, waar we ook naartoe gaan. U wilt met ons mee zijn, met ons meegaan en u wilt aanwezig zijn. U wilt er aanwezig zijn met uw troost, met uw hoop, met uw blijdschap, met uw leiding. En dan bidden we u ook, Heer Jezus, ga met ons mee de komende week. U weet wat ons te wachten staat. U weet het, Heer, als er dingen zijn waar we naar uitkijken, waar we echt zin in hebben. Heer Jezus, wilt u er dan zijn om ons echte vreugde te geven? Wilt u er dan zijn om ons op een goede manier te laten genieten? Als ons dingen te wachten staan waar we tegen opkijken. Misschien een onderzoek, een gesprek met iemand. De uitslag juist. Misschien juist de stilte van ons leven waar bijna niemand aanwezig is. Heer Jezus, wilt u er zijn? Wilt u troost geven als we troost nodig hebben? En wilt u hoop geven? Wilt u geven dat we mogen zien in die situaties die zo moeilijk zijn, dat we mogen zien dat u ook naar ons omziet? En dat die situatie niet het einde is. En Heere, wilt u er zijn als deze week gewoon een normale week zal zijn? Als we aan het werk gaan, naar school gaan. Als we thuis aan de slag kunnen met van alles en nog wat. Als er toetsen zijn waarmee we aan de slag moeten. Heere Jezus, wilt u er zijn? Dat u ons laten zien hoe wij in de normale gang van ons leven u mogen volgen. Mogen leven met u. Dat u betekenis geven aan onze levens. Wees ons zo nabij. Wees aanwezig in onze levens. Wilt u geven dat we onze levens met u mogen delen? En geef ons alles wat we daarin nodig hebben. Geef ons geloof. Zodat we steeds u mogen zoeken. Help ons daarin, Heilige Geest. Om telkens weer terug te gaan naar de Heer Jezus. Om telkens weer terug te gaan naar God. Om onze nood, onze vreugde, om alles bekend te maken. En om uit te kijken naar Gods aanwezigheid. Zo verwachten we het van u. Van u, de grote God. De machtige God. Van de liefdevolle God. De genadige God. En dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. U bent in de gelegenheid om God te geven van wat u eerst van God zelf ontvangen heeft. Na de collecte zingen wij ons slotzang Psalm 123 vers 1. Dus na de collecte onze slotzang Psalm 123 vers 1. En met deze psalm op onze lippen mogen de week ingaan die voor ons ligt. Weet dat Jezus er zal zijn en ga onder zijn zegen. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.